je, dat vind je dus niet in EPD. Je komt voor een aandoening, er wordt wat opgeschreven en je krijgt medicijnen. En in ons geval is het zo dat wij eerst eens kijken wat voor persoon hebben we eigenlijk voor ons. En hoe reageert die? Want niet ieder medicijn reageert gewoon op dezelfde persoon, ondanks dat ze dezelfde ziektebeeld hebben. Bijvoorbeeld wat iemands dromen zijn. Wat iemands achtergrond is. Wat, hoe de gezinssituatie is. Weet je wel, dat soort dingen. Om een... Kijk, een ziekte ontstaat nooit zomaar. Er zit een hele geschiedenis aan vooraf. Als jij jouw vragen stelt aan je patiënten, dan is het gewoon echt vraag en antwoord. En dat is het EPD. Er is niet een achterliggende gedachte of een vermoeden of in die zin wordt dat EPD niet ingezet, snap je? Kijk, een arts heeft heel duidelijk ook met bepaalde consulten dat hij ook een bepaald gevoel heeft van dit voelt niet goed of dat antwoord dat klopt niet. Maar dat kan hij niet, hooguit kan hij daar een opmerking in zetten, maar dat kan hij niet zo neerzetten in het EPD. Maar dat zou je wel in dit nieuwe kunnen doen. Je spreekt een beetje je eigen taal. Een cardioloog die maakt een ander verslag dan een chirurg. Een chirurg maakt ook een ander verslag dan de, snap je? Dus dat heb je ook een beetje met de Ayurveda mensen. Onze taal is een beetje anders. Maar het is wel een toevoeging op diezelfde persoon. Dus dan zou je eigenlijk kunnen denken aan een soort vertaalslag. Hè? Maar het is wel belangrijke informatie. Ja, met een soort uitleg. Je zou het moeten toelichten. Om uit te leggen wat het verschil is tussen een vaderpersoon en een pieterpersoon en een kappapersoon. En is eigenlijk heel belangrijk om te weten van wat wil je bereiken. In mijn vraagstelling heb ik heel duidelijk van wat wil je bereiken als dit over is, als dit gelost is, in jouw aandoening opgelost. Wat heb je voor ogen? Als mensen, je krijgt een vragenlijst, in eerste instantie ben je gefocust op van dat je jouw ziektebeeld in moet gaan vullen. Maar ik begin met de vraag van, als het opgelost is, hè, wat... En dat is heel raar, want dan zet ik ze helemaal op een verkeerd been, omdat ze daar... je komt eigenlijk om iets op te lossen en niet van, nou, het is opgelost en wat vind je er dan van, weet je wel? Wat mij opvalt is, als ik consult heb gehad met mensen, en dan heb ik naderhand schrijf ik een verslag. En in dat verslag is die eerste doelstelling van die mensen is heel leidend. Want dat willen ze. En daar ga ik ze bij helpen. Nou, het zijn veel ook vrije teksten, juist omdat Ayurveda natuurlijk zo persoonsgericht is, hè. Er moet wel een vertaalslag in komen. En dan nog is het, als ik dat dan toelicht, natuurlijk kunnen mensen het snappen. Maar als ik er niet ben, en dan moet je kijken, en hoe ga je dan deze informatie die ik nu zeg, over die energieverdeling, hè, nuances, hoe zou je dat kunnen overbrengen? Aan iemand die, een reguliere arts die er helemaal nooit mee te maken heeft gehad. Van wat lariekoek. Ja, nou, het is de kant om te bedenken dat je dan zo'n systeem hebt. En dan zou het interessant zijn om te denken van hoeveel van die artsen zouden dan dat andere vakje aanraken. En wat zegt de Ayurveda daarover? Ik denk dat wel een prikkel zou zijn van wat wordt daar eigenlijk verteld aan ons, hè? Om dat zo duidelijk te maken, van het is wel lastig om dat uit te leggen, maar toch zou je een poging moeten doen om het toch in reguliere medische taal op te zetten. En daar zit wel een frictie. Dat is appels met peren vergelijken. Ik heb ik wil zo'n persoon natuurlijk niet overladen met heel veel informatie van mijn kant, hè. Mm-hmm. Maar ik wil wel een soort schema aanbieden, dus het zijn korte opmerkingen over de chakra's, mm-hmm. die eigenlijk verstoord zijn bij die persoon. Mm-hmm. En die omschrijving daarvan geeft de persoon handvaten om te denken van, ik moet daar en daar maar eens even aan gaan denken.
Okay.
Snap je? Dus Ayurveda is ook niet zo van, ik ga u even genezen. Mm-hmm. Nee, het is meer van, ik ga met je meedenken.
Ja.
Op jouw weg naar wie je wil zijn. Mm-hmm. En daar geef ik van mijn kant advies en richtlijnen. Mm-hmm. En kijk maar of dat toepasbaar is. Nou, wat ik zelf altijd heel belangrijk vind is, uiteindelijk bepaal jij wat je wil. Dat is, vind ik in de Ayurveda vind ik heel sterk, hè. Degene die achter het stuur zit van de auto, dat is altijd degene die bij me komt. Ik zit er hooguit een tijdje naast om adviezen te geven. maar ik zit nooit op de stoel van de bestuurder. Dus zo moet je het ook zien. Hè? Van als jij naar de psycholoog gaat, dan ga je naar die psycholoog omdat je op dat moment een stukje ervaring inkoopt, jou gaat helpen. Maar wat je niet moet doen, is dat jij je afhankelijk gaat maken van die persoon. Van help me, weet je wel, echt zo met die handen, zo van help me. Want dat snap je, je moet zorgen dat je zelf heel goed kijkt van wat zegt die persoon. Is iets voor me, kan ik daar wat mee en helpt het me? Oké, dan ga je door. Dus de regie is heel duidelijk altijd in handen van de persoon die bij jou komt en jij bent alleen maar coachend en leidend en een beetje sturend. En that's it. Psychologen bijvoorbeeld, die heel erg geïnteresseerd zijn in wat doet nou zo'n panchakarma, die me echt bellen en zeggen van, het is even uitleggen, wat is dat, wat gebeurt er dan? Ze willen weten wat er met hun patiënten gebeurt, omdat ze ook willen weten van, heeft dat een effect op de behandeling die zij doen? Kijk, als zij chemotherapie geven en ik ga vreselijk spoelen met mijn panchakarma, dan is dat niet goed. Dus wij gaan met elkaar afstemmen van, gaat die patiënt die chemo gebruiken? Wanneer ga ik met die panchakarma beginnen? Ik vind het ook belangrijk dat zij dat weten. En mijn ervaring is dat dat heel erg gewaardeerd wordt. Want die patiënt die wil dat. En als jij als behandelaar daar onderling gewoon goede afspraken over maakt, dan is dat alleen maar ten voordele van die patiënt. Daar gaat het om.